Jij hebt vandaag ook de... Is het ook een speciale datum? Kan je daar wat meer over vertellen? Behalve dat het 40 jaar Radio Centraal is natuurlijk.
Ja, ja. Ja, het is een meer datum. We zijn vandaag 7 november en het is daarmee precies 103 jaar geleden dat de zogenaamde Oktoberrevolutie in Rusland plaatsgreep. Zeer merkwaardig, want 7 november valt uiteraard niet in oktober, maar dat komt omdat destijds in het tsaristische Rusland de kalender 13 dagen achterliep op de in het Westen gebruikelijke agenda. Dat is eigenlijk op zich een merkwaardige datum dus, omdat dat een poging was om van de werkende klasse om aan de macht te komen en de samenleving dus in een bepaalde richting te duwen. Zoals veel mensen denken. Het wordt dikwijls de eerste poging genoemd, maar dat is eigenlijk niet helemaal juist. En dan kom ik meteen op het tweede merkwaardige feit. Er zijn er nog twee andere, maar bon. Dat is dat het ongeveer 180 jaar geleden is dat de Frans-Duitse oorlog uitbrak. En die oorlog heeft geleid naar de Parijse Commune. En dat was eigenlijk de eerste poging van de werkende klasse om aan de macht te komen. Dus de Russische revolutie is, of de Oktoberrevolutie beter gezegd, is eigenlijk de tweede poging, om zo te zeggen. Er is nog een bijkomende reden waarom die 7 november een interessante datum is. Dat is namelijk de 141ste van Trotsky.
Er is een slechte voeding van de microfoon.
Oei. Moet ik dan opnieuw beginnen?
Nee. Dus ik zeg het gewoon heel even aan kleine dingen. Kunt je iets voelen van achter of dat alles is gewoon uittrekken en terug?
Ja,
uittrekken. Nee?
Ik weet niet hoe ik dat moet doen.
Ja, wacht, ik zal tot bij u komen. Ja, zeg maar verder zo, want het marcheert voorlopig.
Ja, oké. Ondertussen is Gert er ook. Hallo. Dus zoals ik al zei, het is het 7 november ook de 141ste verjaardag van de geboortedag van een zekere Leon Trotsky, die merkwaardig genoeg exact 80 jaar geleden vermoord werd in Mexico door een Stalinistische sluipmoordenaar. Dus in al dat soort opzichten is 7 november toch wel een interessante datum, denk ik. Daarmee ben ik daarover uitgesproken.
Oké, maar ondertussen is ook Crimson hier. Dat zal helpen. Ik probeer hier al mijn volumes uit te zetten voor de mensen die bellen tijdens de uitzending. Vandaag gaan we dus met jou een overzicht doen over de politiek in België en elders.
Ja, oké. Okay.
en jullie hebben allemaal jullie huiswerk gemaakt en zo.
Ik probeer toch, ja.
Ik zal even nog een muziekje opzetten, hè. Dan kan iedereen rustig binnenkomen. Zo, dat was Rabbi Abu Khalil met de Sultanspicnic. Dat is wat anders. En nu gaan we voor echt beginnen. Iedereen aanwezig. De generale repetitie is voorbij. Welkom in de redactie, Peter Veldmans en Geert Buskops.
Peter, het politieke landschap in België is de laatste jaren, wat partijpolitiek toch betreft... Zeker het laatste jaar, heel hard veranderd. Maar om eens even op te frissen, ondanks dat het nog niet zo lang geleden is, kunnen we misschien even een schets bespreken wat er in feite allemaal is gebeurd nadat de N-VA bijvoorbeeld uit de regering is gestapt. Wil Mes, die dan na de verkiezingen als premier optrad. En dan de regering erachter die we gekregen hebben.
Ja, eigenlijk is dat dus wat er gebeurd is sinds de verkiezingen. De federale verkiezingen. De federale verkiezingen, ja, wat dichter bij de micro komen. Ja, eigenlijk om te beginnen, die verkiezingsuitslag zelf, dat was al direct natuurlijk een heel gedoe. Want, en dat is altijd zo in dit land, trouwens in alle landen, hoe moet de uitslag geïnterpreteerd worden? In feite, wat mij betreft, hebben die verkiezingen aangetoond dat alle partijen die ooit op een of andere manier deelgenomen hebben aan de neoliberale politiek van de afgelopen 40 jaar, allemaal afgestraft zijn of, dat is de enige uitzondering, de ecologische vrienden, die zijn niet afgestraft geweest, omdat ze ook al een hele tijd niet meer deelgenomen hebben aan de macht. Maar die zijn toch veel minder gegroeid dan ze eigenlijk zelf wel gedacht hadden te zullen groeien.
Ja, en die zijn ook wel eens afgestraft geweest. Met de eerste regering met Verhofstadt.
Ja, hè, inderdaad. Maar dat is veel langer geleden. Daar is langs de Vlaamse kant in elk geval stevig geprobeerd, onder meer door de N-VA, om die afstraffing eigenlijk om te zetten, onterecht, maar enfin, maar om te zetten in een soort redenering dat de Vlamingen rechtsgestemd hebben. Waarbij gemakshalve de N-VA dan haar eigen stemmen optelde bij die van het Vlaams Belang, om zo dan tot de zogenaamde Vlaamse weerbodskiezing te kunnen komen. Hè. Dat is natuurlijk hoe je de uitslag framed. En dat is natuurlijk ook inzet van het politiek debat. Dus al diegenen die denken dat politiek zich beperkt tot de dag van de verkiezingen zelf, die zijn er dan direct aan voor de moeite, want daarna gaat het debat natuurlijk gewoon voort. Onder meer over die framing. Nu, om een lang verhaal kort te maken, ik ga nu niet alle details daarvan uit de doeken proberen te doen, maar men is er na veel vijven en zessen dan rond overeen gekomen onder dwang en onder druk van de coronacrisis, om een soort voorlopige minderheidsregering aan de macht te brengen voor een beperkte duur, met een beperkt programma, namelijk het bestrijden van de coronacrisis, en met volmachten. En het merkwaardige is, niet alleen die volmachten wijzen op een zeker democratisch deficit, maar ook de manier van functioneren. Want je had dus een regering bestaande uit ministers en staatssecretarissen die normaal gezien door het parlement gecontroleerd moeten worden. Maar eigenlijk werd dat allemaal tussen haakjes gezet en kwam er in de plaats daarvan een zogenaamde superkern. Dat is dus het kernkabinet, als je het zo mocht noemen, maar aangevuld met de oppositiepartijen die de regering gedoogden.
En dan gaat het vooral over de Groenen, denk ik, en de Sociaaldemocraten.
Ja, inderdaad. En dus ja, zo heeft men dan 6 maanden aangemodderd met wisselend succes, als je dat succes kunt noemen. Nu eens verstrenging van de coronamaatregelen, dan weer veel te vroeg naar gebleken is, versoepelingen, dan terug verstrengingen. Enfin, de legitimiteit van die regering en van haar politiek was op de duur wel helemaal tot onder het vriespunt gedaald. En dan alweer onder druk van die coronacrisis zijn de zaken beginnen verschuiven. En heeft met name de CD&V haar Vlaamse framing van de verkiezingsuitslag opgegeven om dus in deze nieuwe coalitie te stappen. Dat is eigenlijk wat er zo'n beetje gebeurt.
Die bijna eerst hadden gezworen van niet zonder de N-VA in de regering
inderdaad, ja,
te stappen. Nu, heel die politieke wereld in federaal België, wordt ook wel eens, dat is ook dikwijls aan bod gekomen in de media. En dan zien we toch, en ik geef het voorbeeld gewoon, maar het is bijna overal op één. Als we dan zien het nieuws ter zake op de afspraak, zien we daar dikwijls experten, journalisten, columnisten uitgenodigd zien. En die maken vooral daar de moeilijkheid van die regering is niet de crisis, maar is ieder, vooral in het taallandschap, is ieder zijn eigen gewest wat de moeilijkheid is. De vraag is, klopt dat wel?
Ja, het is natuurlijk zo dat België een institutioneel kluwen is. Hè. Volgens mij komt dat vooral omdat de werkelijke machten hier in dit kleine landje, de bourgeoisie met andere woorden, onderling verdeeld is en er daardoor nooit in gelukt is om een stabiele structuur te creëren voor dit kleine landje. Het is onmiskenbaar dat er een verschil is tussen het Waalse en het Vlaamse landsgedeelte en het Brusselse trouwens. Dat zijn drie verschillende entiteiten, dat is duidelijk. Dat is een gevolg van een historische ontwikkeling. Om maar één voorbeeld te geven, de industrialisering van Vlaanderen is eigenlijk pas goed op gang gekomen vanaf de jaren, eind jaren 50, begin jaren 60 van de vorige eeuw. Dus dat is relatief recent. Terwijl tegelijkertijd die industrialisering in Wallonië vanaf dezelfde datum eigenlijk achteruit is beginnen gaan, desindustrialisering dus, terwijl door het feit dat de economie ook verplaatst van industrie naar dienstensector is vooral Brussel explosief gegroeid. En dus ja, die ongelijke ontwikkeling van de drie landsgedeelten zorgt natuurlijk voor ja, ongelijke problemen, om het zo te zeggen. En als je normaal een heersende klasse hebt die daar op een intelligente manier mee probeert om te gaan, dan probeert men structuren te ontwikkelen die aangepast zijn aan die drie verschillende entiteiten, maar tegelijkertijd een soort hiërarchie van de normen daaraan te koppelen voor het overkoepelende geheel. Dat is bijvoorbeeld wat in Duitsland bestaat, dat ook een federale staat is. Daar is het uiteindelijk de federale overheid die het laatste woord heeft wanneer er conflicten zijn. Hier in België is dat niet het geval. Alle entiteiten en de federale overheid staan allemaal op hetzelfde niveau. Met andere woorden, kunnen bijna niet anders dan in conflict met elkaar komen. En dat is een van de deficits in onze structuren, in onze grondwettelijke structuur.
Maar ik vraag me soms af, want men zegt ook wel eens, Vlaams niveau stemt men rechts, Waals niveau stemt men links. Nu, al hetgeen dat naar het Vlaams belang gaat, zijn die mensen echt wel rechts die daarop stemmen?
Wel, dat is een interessante vraag, want als je kijkt naar de verkiezingscampagne van het Vlaams Belang, dan heeft men daar heel veel aandacht besteed eigenlijk. Daarvoor was dat misschien ook al, maar toch veel minder nadrukkelijk. Men heel veel aandacht besteed aan wat wij uitgesproken sociale eisen zouden kunnen noemen, zoals een minimumpensioen van 1500 euro per maand, een minimumloon, enzovoort enzovoort, als we niet allemaal opsommen. Maar tegelijkertijd framen zij dat dan weer in een soort van nativistische context. Dus wat ze daarbij zeggen is, al die sociale eisen, maar alleen voor de eigen mensen. En dat is een codewoord om het niet over racisme te moeten hebben. Maar het bedoelt daar gewoon alleen de pure Vlamingen mee, om zo te zeggen. Of al die kiezers nu vooral voor het laatste, dat puur Vlaming zijn, voor het Vlaams Belang gestemd hebben, ofwel voor het eerste, de sociale inuiting, dat is natuurlijk voor discussie. Maar alles wijst erop dat het die sociale eisen zijn. Want als ik er straks zei dat de centrumpartijen allemaal afgestraft zijn, dan is het precies omdat die de afgelopen 40 jaar allemaal betrokken zijn geweest bij de afbouw van de sociale verworvenheden. Dus is het logisch dat de mensen vooral daardoor gemotiveerd werden om voor oppositiepartijen te stemmen, waaronder het Vlaams Belang, maar toch ook in Vlaanderen, voor bijvoorbeeld de PvdA, die daardoor toch ook boven de kiesdrempel is uit kunnen komen.
En dat is dan misschien ook een beetje het gevolg van dus de coronacrisis die we nu hebben.
Ja, nee, want dat was al in, dat was al in de uitslag voor de coronacrisis van de verkiezingen het geval. Hè?
Ja, en nu hebben we de coronacrisis, maar we zien wel in de peilingen dat het Vlaams Belang bijvoorbeeld nog verder op vooruit gaat.
Ja, maar dat heeft dus volgens mij heel veel te maken met die langmoedige aanpak van de vorige tijdelijke regering Wilmes. We moeten nu nog zien wat het effect gaat zijn van de nieuwe regering, die is nog maar net aan de macht. En van die haar politiek, ik heb zo de indruk dat die vooral aan het inzetten zijn op stijl en communicatie. En ik denk wel dat dat bij een deel van de bevolking gaat scoren. Je ziet dat ook aan de opwaartse peilingen voor bijvoorbeeld de SPA in Vlaanderen.
Maar ik ga toch even verder over die coronacrisis. Eigenlijk is het systeem waar dat we in leven bestaat uit niets anders dan crisissen opeenvolgend, soms met wat meer langer tijd tussen als anders. En dan zien we toch telkens weer dat er gebreken worden vastgesteld. En elke keer wordt dat terug door de, laten we maar zeggen, het establishment, waar dat ook de sociaaldemocraten toe behoren, terug verdedigd en we gaan dat terug in hetzelfde systeem terug erop bouwen. Ja, en hoe kunnen ze dat eeuwig blijven doen? Allee, tot hiertoe natuurlijk, maar dit kan niet blijven duren.
Ja, het is zo, ik weet niet of de luisteraars en of jij daarvan op de hoogte bent, maar eigenlijk sinds, laten we zeggen, het midden van de jaren 70 is het kapitalistisch wereldsysteem terechtgekomen in een soort van permanente crisis. Kondratjev zou dat een lange neergaande golf genoemd hebben. En men wandelt tussen haakjes, tussen aanhalingstekens, van de ene crisis naar de andere. Dat is één ding. En ten tweede, de tussenspannen, de tussentijd tussen die verschillende crisissen, wordt alsmaar korter. Daarom dat bijvoorbeeld een filosoof zoals Slavoj Žižek zegt dat wij eigenlijk een eindtijd beleven. Dat wij leven in de omstandigheden van een systeem dat eigenlijk geen fundamentele, structurele antwoorden meer heeft voor de uitdagingen waar de mensheid mee geconfronteerd wordt. Meest in het oog springen is natuurlijk de klimaatkwestie. Maar er zijn bijvoorbeeld de industriële ontwikkeling, de verplaatsing van de werkplaats van de wereld, eerst naar China, maar nu dat daar de lonen omhoog beginnen te gaan, weer naar ergens anders en misschien terug naar hier. We zullen wel zien. Hè, maar dus dat zijn allemaal tekenen die erop wijzen dat dat een allemachtig systeem is dat in feite geen echt structurele antwoord niet meer heeft op wat er echt nodig is. Hoe komt het dat dat blijft duren? Dat heeft met iets anders te maken. Namelijk met het bewustzijn van grote lagen van de bevolking. En in de eerste plaats van de mensen die het werk leveren. Als de coronacrisis iets heeft aangetoond, dan is het wie de rijkdom, de welvaart werkelijk produceert. Dat zijn niet de grote kapitaalbezitters. Die zijn maar al te blij dat de overheid nu hun verliezen wil overnemen. Eens te meer. Of wil bijspringen met subsidies en dat soort dingen meer. Nee, het zijn de werkende mensen, meer bepaald in de essentiële vitale sectoren, die zorgen voor de productie van rijkdom, welvaart en dat soort dingen meer. En het probleem, het grote historische probleem, sinds heel lang al, is dat die laag van de bevolking, wat een heel brede laag is, een heel grote laag in aantal, zich niet bewust is van haar eigen macht, potentiële macht, en die dus ook niet collectief aanwendt. En daar ligt een grote uitdaging voor de linkse partijen, denk ik, om dat bewustzijn terug omhoog te krikken of te creëren, zo gewild.
Maar voor zover ik kan zien, is dat er nog niet. Ja. Of is de wil er nog niet?
Ja, ik weet het niet. Laten we zeggen, ik kijk dan vooral in België naar de PvdA natuurlijk. Er zijn nog andere radicaal linkse groepen, waar ik er zelf deel van één van uitmaak. Maar het is toch vooral de PvdA die daar de massa stemmen en kiezers van weet aan te trekken. Dan gaat die de GSM af.
We gaan die even afzetten. Kunnen we...
Ja, het is handig als je ook weet waar dat die GSM ligt en dat je dat even afzetten. Zo, dat was het muzikale intermezzo van Proximus.
Je moet hem ook nog weten te bedienen.
Zijn er ook nog andere sponsors in de ruimte? Of blijft het bij Proximus?
Leen, kunnen we die even afzetten?
Wel, dus zoals ik zei, kwestie van initiatieven om het bewustzijn te verhogen. Dus ik kijk vooral naar de PvdA, omdat die toch, als het verkiezingen zijn, is dat waar de mensen over nadenken. Hè? Stemmen we wel of niet voor de PvdA? Ik denk dat de PvdA op dat vlak verdienstelijk werk levert. Bijvoorbeeld door het systematisch en consequent verdedigen van dat sociaal programma, dat trouwens ook het programma van de twee grote vakbonden is. Hè? Rond dus het minimumpensioen, het minimumloon enzovoort enzovoort. Maar tegelijk is er een beetje een probleem, vrees ik. Namelijk dat de PvdA zich een beetje, ja, hoe moet ik dat nu uitdrukken, opsluit in zichzelf. In die zin, hun strategie is er een, er stemmen nog niet genoeg mensen voor ons. Laten we vooral daar ontwerken en proberen de volgende keer nog meer stemmen te halen. Oké, dat is logisch. Elke politieke partij probeert dat te doen, dat is logisch. Maar dat is geen strategie.
Het gevaar dat het zou vervallen in populisme misschien.
Ja, dat is één risico, maar er is er nog een ander en dat is fundamenteler. Wat is het perspectief? Moeten we dan maar hopen dat ooit 50% plus één van de bevolking voor de PvdA gaat stemmen? En dan kunnen we de zaken oplossen. Ja, dat gaat ten eerste nooit gebeuren. Daarvoor is de bevolking te divers, denk ik. En ten tweede, dat is al eens geprobeerd. Hè. Dat is de strategie van de Belgische Werkliedenpartij voor de Eerste Wereldoorlog. En dat is mislukt, omdat dat niet gaat. En dus op dat vlak zou het toch nuttig kunnen zijn, moest er met de vrienden van de, of kameraden van de PvdA wat meer discussie kunnen zijn over de strategie. Over de tactiek, dat is allemaal in orde, geen probleem. Maar de strategie, dat is toch wel een probleem, denk ik. En dus op dat vlak ben ik het eens met wat onlangs Ludo de Witte, auteur, onlangs naar voren geschoven.
Socioloog.
Ja. Hij zegt wat de PvdA eigenlijk moet doen, is een eenheidsaanpak ontwikkelen. Daar wordt dan direct op gereageerd, niet door de PvdA-leiding, want die houdt zich buiten dat soort discussies, maar door verschillende van hun militanten die dan zeggen, ja, maar een eenheidsfront, met wie dan? Met de Groenen, dat is onmogelijk. Want dat zijn eigenlijk liberalen. Ja, men doet mij hier allerlei tekens, ik hoop dat ik ze goed interpreteer. Enfin,
je moet eigenlijk de micro niet te veel aanraken, want dan komen er telkens zo van die storm.
Ah ja, oké, ça va, dank je. Zo?
Ja. Met de handen boven de tafel, zoals een goede christen. Hè?
Ja. Enfin, ik ga mijn best doen. Maar. Dus die mensen zeggen, ja, maar eenheidsfront met de Groenen, dat gaat niet, want dat zijn eigenlijk liberalen. En met de SPA, dat gaat ook niet, want dat zijn eigenlijk ook halve of hele liberalen. Dus dat heeft geen zin. Maar die kameraden vergissen zich, denk ik. Dat is niet wat Ludo probeert uit te leggen. Wat hij probeert te zeggen is dat de PvdA een eenheidsaanpak moet hebben naar de achterban van onder andere SPA en De Groene, maar voor mijn part ook naar de achterban van de CD&V. En waarom niet naar de achterban van het Vlaams Belang toe. Om te proberen bij die mensen het vertrouwen te wekken van met ons kunnen we samenwerken om tot die sociale eisen te komen. En met zo'n aanpak denk ik dat de PvdA de kans heeft niet alleen om een grote partij, nog grotere partij te worden, maar vooral om de kwestie van de macht in de samenleving te kunnen stellen. Maar tot nu toe is dat niet de aanpak die de PvdA probeert te voeren.
Waarschijnlijk zitten veel andere landen ook met hetzelfde probleem op dat vlak.
Ja, dat klopt. Ik denk het wel. In de Verenigde Staten van Amerika gaan we na de verkiezing, die nu lijkt uit te draaien op winst.
Ja, daar wil ik het straks inderdaad nog even over hebben.
Maar om daar nu al eventjes iets over te zeggen, maar na deze verkiezingen gaat natuurlijk de hele discussie binnen afzienbare tijd beginnen, binnen de linkerzijde in de Verenigde Staten. Moeten wij bij die Democrats blijven of moeten we iets anders doen? Maar goed, dat is een andere discussie.
Goed, oké. Ik wou Ludo de Witte aanhalen, maar je hebt het zelf gedaan. Ik wil even een kleine pauze en dan zou ik verder willen gaan over wat het verschil is tussen de maatregelen die deze regering nu treft met, centrum links erin. Of dat echt wel verschilt van de vorige regering.
Mm-hmm. Oké. Okay.
Zo, dat was René Binamé met Juillet 1936. Historische anekdote, Peter? Of?
Dat is de tijdperk van de grote stakingen ten tijde van het Front Populaire, dat toen aan de macht was in Frankrijk. Maar die stakingen zijn ook naar België overgeslagen. Merkwaardig genoeg eerst naar de Antwerpse haven door een moordaanslag op twee arbeidersmilitanten vermoord door fascisten. En vandaar naar het Luikse, de Borinage en Le Centre in het Henegouwse industriegebied. En dat heeft zowel in Frankrijk als in België geleid tot de invoering van het betaald verlof. Belangrijke overwinning toen.
Dus strijdsyndicalisme levert toch nog iets op.
Absoluut.
De nieuwe regering nu, 7 partijen, een aantal, laten we zeggen, dus links-centrumpartijen, Ecolo, Groen, SPA, PS. Het wordt ten opzichte van de andere regering, zo claimen ze toch met geen dat ze willen doen, in plaats van een besparingsregering, een investeringsregering. Maar maakt dat nu echt veel verschil in deze tijd? Was het anders geweest, had het een gewoon rechtsregering geweest?
Ja, er is altijd natuurlijk een zeker verschil. Dat drukt zich dan vooral uit in de stijl. Deze regering gebruikt een veel inclusiever taalgebruik dan de vorige. Op dat vlak is er natuurlijk wel een verschil. Nu, ik moet er wel bij zeggen, onze sociaal-democratische vrienden en de Groenen stellen deze regering graag voor als een centrum-linkse regering. En de vorige is dan een centrum-rechtse, in die logica. Maar in feite zijn het allebei regeringen die behoren tot het extreme centrum, zoals Tariq Ali dat noemt. Want in feite schrijven zich allebei in de logica van het neoliberaal kapitalisme. Dat wil zeggen, de openbare diensten, die mogen er zijn, maar liefst niet te groot. Ten tweede, sociale zekerheid, dat mag er zijn, maar het mag niet te veel kosten. Enzovoort enzovoort. Dus op dat vlak zie je bijvoorbeeld dat deze regering een heleboel maatregelen van de vorige regering niet teruggeschroefd heeft. Ondanks het feit dat dat in vele verkiezingsprogramma's ingeschreven stond. Het bekendste voorbeeld is de pensioenleeftijd, die niet teruggeschroefd is.
Ja, daar wil ik even op terugkomen, de pensioenen. Ik ga eerst even voor de pensioenleeftijd, voordat we daarop komen, even het ding, we hebben het verder straks al gehad over het Vlaams Belang, dat ook een belofte deed naar €1500 minimumpensioen. Ook SPA deed dat onder andere. Maar nu dat de regering er is, wordt er nog wel over gesproken dat het eventueel zou kunnen op het einde van de legislatuur. Maar het is niet zeker, want liberalen zeggen dan wel, het is, we gaan nog wel zien.
De zaak moet betaalbaar zijn natuurlijk. Ja. En daar zit men met een groot probleem, omdat zowel de vorige regering, maar deze doet daar niks aan, als die regeringen daarvoor hebben een politiek gevormd van afbouw van wat men dan noemt de patronale lasten. Dat wil zeggen de bijdrage op de lonen van de werknemers, van de actieve werknemers die naar de sociale zekerheid gaan. En die lasten verkleinen alsmaar. Maar dat betekent dat de sociale zekerheid minder inkomsten heeft. En tegelijk heeft de vorige regering beslist dat de bijpassing die vanuit de schatkist gebeurt om die sociale zekerheid op peil te houden, dat die bevroren is. Deze regering heeft die bevriezing nog altijd niet ongedaan gemaakt. Misschien gaan ze dat moeten doen, misschien gaan ze dat willen doen, dat weet ik niet. Maar tot nu toe is dat niet gebeurd. En dat betekent dus dat de sociale zekerheid door de stijgende uitgaven van de vergrijzing met een deficit dreigt te zitten. En als daar dan nog eens bij komt, door de coronapandemie, die golf van tijdelijke werkloosheid, die is goed voor de mensen dat systeem bestaat, okay, maar dat is onhoudbaar op termijn. En bovendien, als de coronapandemie ooit bedwongen wordt, als dat ook al zou lukken, dan dreigt er een faillissementengolf op grote schaal bij de bedrijven, vooral de kleine bedrijven dan. Met als gevolg dat ook daardoor de werkloosheid de hoogte in zal gaan. En ja, die sociaal zekerheid, haar inkomsten gaan niet de hoogte in, hè, eerder naar beneden. Dus dat is wel een probleem, ja.
Naar beneden, en we hangen natuurlijk van de pensioenen hangen we af van de sociale zekerheid. Ik wil daar nog in het algemeen zo op terugkomen. Maar ik ga nog even eerst verder over de pensioenen. Hè, dus 67 jaar. De vorige regering was nog bezig, allee, samen met de G10, over de wat zijn de zware beroepen. Daar spreekt men zelfs niet meer van.
Nee, het is onduidelijk welk pensioenpad deze regering eigenlijk gaat volgen. Het enige dat er duidelijk is, is dat die 67 jaar aangehouden wordt, maar al de rest is onduidelijk.
Ja, dus men moet er in feite van uitgaan dat het 67 wordt.
Wat als het van deze regering afhangt, wel ja. Ja. En er is een probleem op dat vlak, omdat de twee grote vakbonden zijn natuurlijk, en ik begrijp dat ook wel terecht, heel blij dat ze de belofte hebben gekregen in het regeerakkoord dat er vanaf nu opnieuw met hen zal overlegd worden. Dus niet zoals bij de vorige regering, die eigenlijk dicteerde waar het overleg moest op uitkomen. Mm-hmm. Dus dat is een kleine stap in de goede richting. Maar dat maakt natuurlijk ook dat die vakbonden, of tenminste toch hun verantwoordelijken, niet geneigd zijn om tegen deze regering direct van leer te trekken. Men hoopt waarschijnlijk via overleg een paar dingen recht te trekken en een paar dingen te kunnen verwezenlijken. Ik vrees dat dat een ijdele hoop zal zijn, maar goed, ik heb ook geen glazen bol. Dus.
Ja, dat is iets dat we in feite in het verleden ook hebben gezien. En nu gaan we terug op de neerzet komen. In de media roept men wel al eens, ook op P1, op VTM, schandaal. Die voetballers betalen praktisch geen RSZ. Ik vind het zelf ook schandalig, maar laat dan zeggen, het is een hele kleine peanuts. Hè.
Ja, dat is peanuts.
Want sinds, ja, voilà. Ik zie ook dat sinds, ik denk al sinds de regering de Hanen, dat de G10 moet samenkomen over het interprofessioneel akkoord, hoeveel dat de lonen mogen stijgen. Ik weet nog, denk in 96 of zoiets was het nog bijna 7%. Mm-hmm. Nu zitten we meestal op 2 of 3% maximum.
1,1%.
Of 1,1% zelfs. En dan krijg je in heel veel bedrijven CEO's die afgesloten worden, waar dan je een keuze kunt maken tussen bijvoorbeeld een auto leasen, het aankopen van een computer, gsm. En zowel beide, maar dat geldt ook voor de werkgever, moeten geen RSZ betalen, maar als dat zo'n CEO's zijn en sommige werknemers worden daar natuurlijk ook door, want die hebben het juist nodig en die zeggen dan van ja, dan kost mij dat minder omdat ik geen belastingen meer moet betalen daarop. Maar voor de werkgever kost het niets.
Mm-hmm. Inderdaad, ja. En dat is mijn gevolg van die 40 jaar neoliberale politiek natuurlijk. En in België betekent dat vooral de wet op de concurrentiekracht en de verloning. De loonblokkeringswet, zoals wij dat dan noemen. En dat was een belangrijke eis ook van de vakbonden, toch zeker van het ABVV, dat die wet zou worden geschrapt. En dat de onderhandelingen over de lonen en arbeidsvoorwaarden in het interprofessioneel akkoord, dat werkelijk vrije onderhandelingen zouden zijn. Maar in het regeerakkoord wordt die wet behouden. Wat dus alweer een zeer negatief punt is, dat in elk geval niet naar links neigt. Hè. Want dat betekent dus effectief dat de volgende onderhandelingen over de lonen in de privésector opnieuw gaan uitdraaien op een vorm van loonblokkering. Die de sociale zekerheid verder ondermijnt. Dat is zo. Ja.
En in hoeverre ligt daar een rol voor de vakbonden weggelegd? Want dat heb je dan met het overlegsysteem, want daar hebben de vakbonden ook mee overlegging gepleegd.
Ja, natuurlijk. Hè. En dat is ook een van de problemen. Want in dat overleg, dat is een centraal overleg dat op Belgisch niveau gevoerd wordt, binnen de groep van 10, zoals je het zelf al gezegd hebt. Maar dat wil zeggen, de mensen die daar rond de tafel zitten, dat zijn niet de gewone militanten die in de bedrijven actief zijn. Dat zijn de vakbondsecretarissen op het hoogste niveau. En dat leidt er soms toe, in sterke sectoren, dat er op bedrijfsvlak toch nog akkoorden worden gesloten waarmee men iets voorbij die loonblokkering probeert te gaan. Maar dat is goed en leuk voor de sterke sectoren, maar daar hebben de zwakke sectoren niets aan. En dat dreigt dus de werkende klasse te verdelen in feite. Tenminste toch tussen die sterke en die zwakke sectoren. Dus dat is een nadeel. Ik kan nog een ander voorbeeld geven. Dat heeft niks te maken met het interprofessioneel akkoord, maar ook in de openbare sector. Daar heeft men al meer dan 20 jaar geen centraal akkoorden meer kunnen afsluiten, omdat er geen middelen zijn. Er kan niks verdeeld worden, om zo te zeggen. En dus nu blijkt dat in de begrotingsontwerpen die de nieuwe regering aan het parlement bezorgd heeft, dat er aan alle federale overheidsdiensten een besparing gaat worden opgelegd bovenop de reeds bestaande jaarlijks terugkerende besparingen. Daar bovenop nog eens een nieuwe besparing van 2% op de personeelskredieten voor het komende jaar, 2021. Behalve voor... Dat zijn de drie sectoren die actie gevoerd hebben in de voorbije jaren. Justitie, de gezondheidszorg en alles wat te maken heeft met de gewapende macht. Hè. Soldaten, het leger, politie enzovoort. Die drie hebben in het verleden actie gevoerd en die zullen ontsnappen aan die extra besparingsmaatregel. Maar alle anderen zullen dus moeten inleveren. Hè.
Van de gezondheidszorg, vooral de zorgsector. We hebben een half jaar geleden ergens nog met iemand een interview gehad die zei van ja, in feite hebben wij al 11 jaar geen opslag meer gehad.
Ja, klopt.
Dus onder de Vlaamse regering. En Ik denk dat het ook moeilijk anders was, hè? Want op die moment was er toch wel grote solidariteit met die coronacrisis. Dan zag men hoe hard dat men ze nodig had. Inderdaad. Maar ja, dat lost heel het plaatje niet op.
Nee, natuurlijk niet. Ah, nee, het grote probleem is een tekort aan personeel, geschoold personeel. Je gaat nu tijdelijk, zegt men, ongekwalificeerd personeel proberen te vinden en in te schakelen. Dat is een druppel op een hete plaat. Uiteindelijk heeft men gekwalificeerd, verplegend en medisch personeel nodig. Maar dat vraagt tijd en dat vraagt investeringen. En dus op dat vlak ben ik niet zo heel zeker dat daar op korte termijn, zeker niet, maar ook op middellange termijn veel aan gaat verbeteren. Ik vrees eerlijk gezegd van niet. Maar...
Oké, afwachten. We gaan zodra terugkomen op de Amerikaanse verkiezingen en de invloed ook op België en de rest van de wereld, even nog een klein muziekje.
When the well runs dry. Daar weten jullie alles van, hè?
Goed, Peter, Amerikaanse verkiezingen. Het machtigste land ter wereld nog steeds. Maar de vraag is hoe lang nog natuurlijk. Daarmee is het ook natuurlijk heel hard in het vizier van de media. Ons ook niet ontglipt. We hebben een ongelooflijke tot hiertoe spektakelshow gehad. En dat wel dankzij Trump natuurlijk, die spektakelshow. Maar daar is de vraag ook, wat is de invloed nu als Biden zou winnen van Trump? Hij is een democraat. Hij wil bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, dat handelsembargo terugdringen. Dan is de vraag nog, kan het wel? Want dan ziet het ook van hoe dat die Senaat verdeeld is en zo verder om daar allemaal goedkeuring aan te geven.
Mm-hmm. Ja, het zijn allemaal lastige vragen, hè.
Het is een beetje hypothetisch natuurlijk ook allemaal. Ja, ja, ja. Ervan uitgaande zelfs dat Biden zou winnen. Het ziet er nu naar uit dat hij zou winnen.
Dat ziet er inderdaad wel zo naar uit. Ja. Ja. Nu moeten we toch eerst een vaststelling maken, denk ik. Dat is dat de VS, Verenigde Staten van Amerika, een democratische reus op lenen voeten zijn. Hè. Dus dat systeem van dat kiescollege, dat is toch totaal van de pot gerukt. Dus dat maakt eigenlijk dat het gewicht van dun bevolkte staten groter is dan het gewicht van veel bevolkte staten. En waarom is dat ooit ingevoerd geweest in de 19e eeuw? Eigenlijk omdat de zuidelijke staten toen, die kenden de slavernij, die hadden relatief veel inwoners, maar de meeste van die inwoners waren slaven. En dus die telden niet mee. Ah nee, slaven zijn geen mensen, dat zijn dingen, dat is handelswaar. En dat was een probleem. Want daardoor konden de plantage-eigenaars van de zuidelijke staten maar weinig gewicht in de schaal werpen bij het zijnskiesrecht dat er toen geldig was. En om dat recht te trekken heeft men dat systeem van het kiescollege ingevoerd. Dus eigenlijk, paradoxaal genoeg, door het discrimineren van hun eigen werkvolk, hebben ze een antidiscriminatieclausule gecreëerd voor de bezitters van dat werkvolk in de zuidelijke staten. En dat is nu nog altijd het systeem zoals het bestaat. En dat is dus totaal van de pot gerukt. Dat is eigenlijk zeer ondemocratisch. En iedereen zegt, en dat is elke 4 jaar zo, de laatste 20 jaar, dat zou beter verdwijnen, maar het verdwijnt niet. Integendeel, het blijft nog altijd bestaan.
Nee, ik zie het eerlijk gezegd, zie ik het ook niet direct verdwijnen. Het is ook iets heel... Dus we weten, dat is nu lang genoeg uitgelegd hoe dat zit met die kiesmannen per staat. Maar die kiesmannen moeten dan ook nog eens op hun president stemmen.
Ja, ja, ze kunnen het.
En die kunnen op de tegenpartij stemmen. Hè. Dat kan veranderd worden, dat ze op de tegen... En de boete die daaraan vasthangt is $250.
Ja, ik weet het, op zichzelf is dat weinig indrukwekkend, qua straf, als ik het zo mag zeggen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, wie dat doet, die mag zijn carrière wel totaal vergeten. Ja. Dus die staat,
en die kiesmannen die naar het congres gaan of senator worden. Of,
voilà, dus,
en die gaan dat niet doen.
Die gaan dat inderdaad niet
doen. Is dat ooit gebeurd?
Ik denk dat het 1 keer voor 1 iemand gebeurd is. En daar hebben we nadien niks meer van gehoord van die meneer.
Nee, want met Trump hebben we nu wel, wel verschillende republikeinen, toch wel, en dan gaan we het vooral over de oudere garde, zoals zelfs Bush, hè, en McCain en nog een aantal, die zich toch zeer hard hebben uitgesproken tegen Trump en eerder geneigd zijn zelf om te stemmen op de Democraten. In dingen is er een senator in Maine, dacht ik, die zelf had gezegd van ik heb op de Democraten gestemd.
Ja. Nu, het grote probleem, denk ik, met het fenomeen Trump, maar daar zijn we nog niet aan helemaal uit. En men moet zich afvragen, hoe komt het toch dat iemand 70 miljoen mensen een rat voor de ogen kan blijven draaien? Dat is toch zeer merkwaardig. Ja. Nu, we hebben andere voorbeelden in Europa, historisch, in de jaren 30 en 20. Mussolini was ook zo iemand. Een zekere Hitler was ook zo iemand. Nu weet ik wel dat er verschillen zijn, hè, dus ik wil ze nu niet op dezelfde hoogte plaatsen. Maar waar ik naartoe...
Nee, maar de communicatie toen was ook helemaal anders toen natuurlijk. Hè. Men heeft nu, ja, natuurlijk, er is ook valse communicatie, dat weten we ook. De communicatie is toch heel groot. En ik weet al van Trump, hè, ik zie zelf dikwijls, de film zelfs uit de jaren 90, wordt Trump zelfs echt op een parodische manier in het daglicht gesteld. In heel veel films. Toen had ik er nooit bij stilgestaan, maar vanaf dat hem opkwam als president, zie ik dat heel, heel dikwijls terugverschijnen. En dat is al van begin jaren 90.
Ja, ik weet het. Het is een figuur, zoals men zegt, een karakterieel. Ja. maar dat is eigenlijk niet waar ik naartoe wou. Wat ik feitelijk vind, is, we zouden een analyse moeten maken, niet zozeer van Trump zelf, maar van de massapsychologie die daar een rol in speelt. Je spreekt over communicatie, dat is zeker belangrijk, maar hij is erin geslaagd door zijn gebruik van Twitter, vooral dat, om eigenlijk zijn eigen propagandakanaal te creëren, rechtstreeks naar zijn eigen achterban toe. En dat is niet zo verschillend van de propaganda... manieren die bijvoorbeeld een Mussolini of een Hitler
nee, dat klopt. Maar kan je dan ook zeggen van die man van op één manier is die heel democratisch, van ik veronderstel andere presidenten vanaf als er iets gebeurde of zo, dat weer de eerste overlegd en we gaan dat samen allemaal goed zien hoe dat we een antwoord kunnen vatten. Maar Trump, nee, die zei direct wat hem dacht.
Ja.
Is dat ook geen soort van democratische manier?
Ja, dat is vooral een plebeïsche.
Ik zeg niet dat het een goede manier is, maar...
Ja, dat is vooral een plebeïsche manier. Hè. Ja. In de Romeinse Republiek, degene die het hardst van leer trok en de meest demagogische voorstellen deed en het hardst met geld smeet, dat was degene die consul werd. Hè. Want in het Romeinse kiesstelsel van toen was dat hetgeen dat bij de plebeïsche massa het meeste succes had. Consul misschien niet, maar toch zeker volkstribuun. vandaar het woord trouwens, volkstribuun. Op dat vlak valt er wel iets te bedenken. Misschien moeten we dat toneelstuk van Shakespeare, Coriolanus, een keer terug opvoeren. Dat gaat daarover. Dat zou misschien geen slecht idee zijn. Maar met massapsychologie bedoel ik vooral... Die 70 miljoen Amerikanen, een heel groot deel daarvan, dat zijn mensen die ofwel ontworteld zijn door 40 jaar neoliberale politiek en door de crisis van het kapitalisme, of die de angst hebben van ontworteld te zullen worden door die niet afhoudende crisis. En waar hebben die schrik voor? Proletarisering. Daar hebben die schrik voor. Die willen, the American Dream, dat is eigenlijk de droom van een klein burger die zich kan opwerken. Dat is wat die willen.
Ja.
En dat gaat niet meer. En daar, vanuit die angst, zoeken die zekerheden.
Ja, ze zien in alles socialisme. Hè. Dat is een vergelijking die ze maken met de Sovjet-Unie, hè, van vroeger. Ja. Ik heb zelf ooit Amerikaanse buren boven gehad. En dan moest ik die... hadden ze gevraagd of dat ik die hun moeder kon afhalen van het vliegveld. Ik kwam op bezoek. Totaal onwetend. En ik was die gaan afhalen en we reden nog maar juist op de straten op. Of ze zag in de verte zo van die boerderijtjes staan en ze zei al van... zijn dat nu die overheidsboerderijtjes die Stalin heeft gebouwd hier voor jullie? Dus die wist zelfs niet dat wij daar niet toe hadden behoord. Dus, zo'n dingen, hè. Allee, dan zie je al dat ze ten eerste helemaal niet op de hoogte zijn. En...
Ja, om een andere anekdote daarover te vertellen. Dus wij kijken hier in België, of luisteren naar de radio, wij kunnen eigenlijk onze zenders kiezen. Er zijn er meerdere, commerciële, niet-commerciële, zoals deze zender. Maar ook de openbare omroep bestaat. Hè. Je kunt daar naar luisteren, geen enkel probleem. Die is gefinancierd, et cetera. In de Verenigde Staten, als je naar het public broadcasting system wil luisteren of kijken, dan moet je daarvoor extra betalen. En dan niemand gaat dat doen, natuurlijk. Ja. En dus wat schiet er dan over? De commerciële omroepen van wisselende kwaliteit. En waar kijken de mensen het liefst naar? Ja, hetgeen dat hen, ja, ofwel hun zorgen doet vergeten, ofwel hen bevestigt in hun zorgen, om het zo te zeggen.
Ja. Maar soms is het toch heel eigenaardig. Hè? Je hebt soms in de... Ik herinner me, je ziet ook het verschil van... kiezers, hoe dat ze stemmen, democraten, republikeinen, op het platteland en in steden. En eerlijk gezegd, dat zie je hier in Europa ook. Hè. Dus centrum links, en dan bedoel ik de sociaaldemocraten, worden veel meer vertegenwoordigd dan op het platteland. Mm-hmm. Dat ziet men, ja, oké, in heel Europa.
Ja.
Ik herinner mij, dus in de jaren 80, Reagan, een van de grootste winnaars ooit bij de verkiezingen, vooral tegen Walter Mondale, daar kwam er toch heel veel reacties met films en met cultuur ook, van dat het platteland echt getroffen werd, terwijl dat zijn stemmen waren.
Wel ja, maar dat is weer hetzelfde. Hè? Dus door de ontwrichting van de mensenlevens op het platteland, dat wil daarom niet zeggen dat de mensen zich ineens een inzicht verwerven. Hè. Integendeel, dan zijn die gewoon nog angstiger dan daarvoor al. En dan zoeken die naar zekerheid, steun. Ook al is dat imaginair, toe, kijken. Hè. Dat is wat zij zoeken. En zo drukt zich dat dan electoraal uit. Hè. Nu, ik wou nog even één ding zeggen, want we moeten hier afsluiten, heb ik de indruk. Waarom doet die Trump nu zo'n verwoede pogingen om toch vast te blijven zitten in het Witte Huis? Want dat is op de duur totaal irrationeel aan het worden. Hè? Als de uitslagen zo duidelijk zijn, dan is het wat het is. Hè? Dan moet je de plaats ruimen. Maar die man riskeert naar de gevangenis te gaan. Hè? En hij niet alleen, een heel deel van zijn familie ook. Hè? Wegens fiscale fraude, wegens belastingontduiking, belastingontwijking. Schimmige deals die niet hard gemaakt kunnen worden, een enorme schuldenlast die hij waarschijnlijk niet gaat kunnen betalen.
Als hij president af is, is die immuniteit weg.
Weg, en daar heeft hij schrik voor.
Dat zijn honderden processen ook. Hè,
absoluut. Dus het is eigenlijk een maffiabaas die zonder basis gevallen is.
Goed, we zien hier de volgende gast binnenkomen. We gaan afsluiten. Peter, heel erg bedankt voor het interview.
Graag gedaan.